Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Ik vind namelijk dat niemand 100% op een functiebeschrijving past. Nou, dat vind ik niet alleen, dat heb ik ontdekt in al die jaren HR-ervaring die ik heb opgedaan. Ik vind dat er een alternatief nodig is om meer ruimte te bieden aan talent. Om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid, de basis van iedere samenwerking. En met twee simpele stappen kun je tot een puzzelstukje komen en groots effect bereiken, weet ik. In deze podcast ga ik in gesprek met medeveranderaars, vernieuwers die de dingen anders doen dan anders. Om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En ik leer ook heel graag van ze, dus ik ben eigenlijk ook een beetje op onderzoek. Vandaag ben ik in gesprek met Jolanda Strijbos en zij is eigenaar van de People Office. Nou, dat is natuurlijk alweer een prachtige bedrijfsnaam. Waar hou je je zoal mee bezig? Welkom allereerst, Jolanda. Waar hou je je zoal mee bezig?
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik hou me bezig met mensen en organisaties en vooral met veranderingen in de organisaties.
Ja.
En veranderingen die gaan alleen maar goed als je dat met de mensen doet.
Ja. Ik bedoel, een organisatie is een verzameling mensen, toch?
Ja, en ik merk dat ik het meest effectief ben in de interne organisatie.
Ja.
Dus daar doe ik mijn projecten.
Okay.
Dus je moet denken aan projecten teamontwikkeling,
ja.
Maar ook projecten softwareontwikkeling. Dus okay. Hoe zorgen we er nou voor dat de softwareleverancier maakt wat de mensen nodig hebben en hoe stuur je dat hele proces aan?
Ja, dat is best dus
uitdagend.
Heel
erg, ja, heel erg op digitale vaardigheden.
Ah ja, precies. Ja, mooi. Ja, we hebben natuurlijk wel een snijvlak. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Hè? Dus ik vraag eigenlijk ook altijd van, nou, waarom zit je hier? Wat is jouw relatie tot jouw visie met Van Hokjes naar Puzzelstukjes?
Ja, nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk van de Raad van Anders van de Werkvereniging.
Ja.
Waarin we samen naar lastige problemen in organisaties kijken.
Ja.
En toen ik jou tegenkwam met Hokjes en Puzzelstukjes, toen dacht ik... Ja, dat vond ik ooit heel belangrijk. En dat noemden we dan jobcrafting.
Ja.
En toen ik dat woord voor het eerst hoorde, dacht ik, wat een lelijk woord.
Ja.
Maar wat een nuttig concept.
Ja.
En eigenlijk ben ik er ook helemaal niet meer mee bezig geweest. Want in mijn realiteit bleek het helemaal niet belangrijk te zijn. Dus ik werk, je moet je voorstellen, ik heb heel lang als HRM'er gewerkt in technische omgevingen.
Mm-hmm.
Dus informatievoorziening omgevingen, semiconductors, echt hele technische mensen.
Okay.
Sinds 2011 ben ik projectmanager en werk ik met ICT-teams en stakeholders, maar wel in een hele technische omgeving.
Ja,
en in die omgeving lijkt het gewoon allemaal niet te spelen, jobcrafting.
Nee.
Want op de
waarom van speelt dat niet? Vertel.
Nou ja, er is zoveel werk en er zijn zo weinig mensen en wordt de flexibele schil die wordt ingezet is zo groot...
Mm-hmm.
Dat de interne mensen eigenlijk altijd naar een andere functie kunnen.
Okay.
Ze kunnen ook een functie gaan uitproberen. Want of die externe nou op de ene functie komt of op de andere functie terwijl jij iets aan het proberen bent, dat maakt dan niet zoveel uit.
Okay. Dus er is meer flexibiliteit, hoor ik je eigenlijk zeggen.
Er is meer ruimte voor flexibiliteit.
Ja.
Plus, het zijn technische mensen, die laten zich gewoon ook niet zo... tegenhouden door allerlei zaken. Die denken, dat wil ik. En ik ga gewoon vragen of het kan. En dan zeggen de mensen ja. En dan gebeurt het. Ik vond het echt heel mooi om te zien ook. Dus je moet je voorstellen, een heel groot deel van, nou misschien de helft van de organisatie bestaat uit informatievoorziening mensen.
Mm-hmm.
Die dus aan het automatiseren zijn wat de andere helft van de organisatie doet.
Ja.
En dan zit je in de situatie dat de ene helft van de organisatie in krimp zit. Waar alles dus moeilijk is, waar geen beweging mogelijk is. En in de informatievoorziening organisatie, daar is ruimte, daar is alles mogelijk. Dus een heel groot contrast.
En hoe kan dat? Ik bedoel, het is uiteindelijk dezelfde organisatie. Dus,
omdat...
Dus wordt er dan wel budget vrijgemaakt voor informatievoorziening en niet voor de rest?
Het is zelfs zo dat in de huidige wereld alle bedrijven softwarebedrijven zijn. Alle organisaties zijn softwareorganisaties.
Okay.
Ik denk dat we niet eens meer doorhebben hoeveel van ons werk geautomatiseerd is. Dus die hele hele informatievoorziening neemt een steeds groter deel in van de organisatie.
Ja.
Dus dat is een trend die niet meer omkeerbaar is.
Ja. Ja, we hebben die systemen ook nodig, dus er wordt ook budget voor vrijgemaakt dan. Dus ook. Je kunt eigenlijk niet zonder.
Je kunt niet zonder.
Nee.
Dus ik heb ook wel eens artikelen gelezen waarin zei van dat hele IT is dat uiteindelijk niet duurder dan iedereen het handwerk te laten doen. Mm-hmm. Maar ja, het is een route die we hebben genomen.
Ja. En dit is de consequentie eigenlijk.
Dit is de consequentie. Ik denk dat in een kennisorganisatie neemt informatievoorzieningen zo 50% in van je arbeidscapaciteit.
Oké. Interessant. Ja, nou, wat ik zelf wel herken daarvan is, ik heb wel heel vaak ook in projecten gewerkt. Ook wel met een ICT-component daarin, vanuit HR dan weliswaar, maar ook met de ICT-afdeling. En als je zo'n projectteam samenstelt, dan ga je eigenlijk kijken naar de beste mensen voor die klus, hè? Dus voor dat onderdeel. En motivatie daar is daarin super belangrijk. Dus waar mensen ook energie voor hebben, niet alleen kennis op hebben, maar ook energie op hebben. Dus, maar ik vind dat, ik heb het altijd in schril contrast zien staan met de rest van de organisatie, die dan als een organogram georganiseerd was. Heb jij daar enig idee of een kijk op van hoe kan dat nou zo anders zijn?
Nou, ik heb
of is
het geluk...
dat überhaupt niet anders in de organisaties waar jij werkt?
Ik heb het geluk gehad dat ik projectmanager werd in een organisatie waarin we een pool hadden van 40 projectmanagers. Mm-hmm. Dus we hadden 20 business projectmanagers en 20 ICT projectmanagers. Okay. Dus dat geeft, ja, dat is gewoon een
veel.
Heel fijn speelveld.
Ja.
En wat je merkt, maar dat merkte ik ook al als HRM'er, dat je, dus het begint niet bij de invulling van je project. Het begint al bij op welk project je wordt gezet.
Ja.
Dus als projectmanager word je op een project gezet waar je wat dat bij jou past of wat goed gaat komen of waar jij past in het team.
Ja.
Dus je moet niet een junioren business projectmanager koppelen aan een junioren ICT projectmanager. Dus je zorgt er altijd voor dat de vaardigheden en de senioriteit zodanig verdeeld zijn.
Ja, precies. Ja.
Dus er is al min of meer wel keuze in welk project je neemt, maar dat zag je ook bij HR. Als HR-adviseur kwam ik ook altijd op de een of andere manier bij afdelingen die bij mij pasten.
Ja, precies. Ja.
Dus weliswaar zat ik daar in een functie, maar had ik ook een functie waarin ik een doelgroep had die toch bij mij paste. Dus ik heb altijd heel veel flexibiliteit ervaren.
Ja.
Maar om terug te komen op je vraag over dat project. Wat ik graag doe is, ik kijk, wie is er beschikbaar? Wie matcht het beste met het project? Hè? Dus heb ik een voldoende balans tussen senioriteit en junior?
Ja.
Maar ik vraag ook altijd aan mensen of ze mee willen doen.
Ja.
Ik ben heel transparant over dit gaan we doen, dit is het team.
Ja.
Als je inspiratie voelt, meld je dan,
want
ik heb je er graag bij.
Ja, dus niet alleen de talentkant, maar ook de energiekant neem je mee. Dus de motivatie van, wil je dit? Hè?
Ja, want ik heb dus ooit ergens gelezen dat, dat je eigenlijk mensen moet hebben die gemotiveerd zijn en die het net niet kunnen.
Ja.
Dat zijn de allerleukste.
Ja, leuk. Ja.
Want die hebben het hoogste rendement en de meeste energie.
Ja, die willen het heel graag leren natuurlijk.
Ja, maar voor mij als projectmanager is het ook leuk om een project te hebben waar ik net toch wel moeite voor moet doen.
Ja, precies, ja.
Dus ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja.
Dus,
ja, die is wel leuk. Ja, die kan ik. Ja, ik merk dat het dan even meteen begint te van die radertjes beginnen te lopen in mijn hoofd. Want, oh ja, dat herken ik wel. Ja, dat je het dan, ja, wel, dat je wel al iets kan, maar nog niet alles van de rol eigenlijk. En dat, ja, ik vind dat zelf, dus je houdt ook wel van uitdaging, dat komt dan eigenlijk wel naar voren.
Ja, ik hou wel van uitdaging. Ja. En ik moet zeggen, vroeger, toen ik begon met werken, was mijn beeld dat iedereen zich wil ontwikkelen.
Mm.
Dus ik dacht, nou leuk, iedereen wil zich ontwikkelen, hier heb je een kans. Ik ben er wel achter gekomen dat ook heel veel mensen zich niet per se willen ontwikkelen op de manier die ik dan...
Nee, precies.
Dus ik vind het heel erg leuk om mezelf uit te dagen.
Ja.
Dus... Nee, ik denk ook dat je het bij de mensen moet houden. Van, hè, vind je het leuk? Ik heb er graag bij.
Ja.
Wil je het niet? Ook goed.
Ook goed, ja.
Ja,
ja, precies. Ja, nou ja, dat is eigenlijk de manier van kijken die ik graag voor de hele organisatie wens. En eigenlijk niet alleen voor een bepaald onderdeel. Dus ook voor de rest van het organigram. Dus niet alleen het projectdeel. En op een of andere manier lijkt dat wat moeizaam binnen te druppelen. Van ja, je hebt een bepaalde houvast, namelijk dat hokje, de functiebeschrijving. Zo hebben we het bedacht. Heb je enig idee hoe dat kan komen, dat dat zo vast zit? En waarom dat dan in organisaties waar jij bent helemaal niet vast zit?
Ja, het is een soort mindset. Dus mm-hmm. ik de reden dat ik... Ik ben zelf een alfa, dus ik ben talen en ik heb rechten gestudeerd en bedrijfskunde. Maar ik werk heel graag met technische mensen, omdat ik hun manier van redeneren gewoon heel aantrekkelijk vind. Ze zijn heel duidelijk. Ja. Je kunt kiezen tussen dit en dit. De wereld is zwart, wit. Wat wil je? Zwart. We leveren wat je wil, maar dit zijn je mogelijkheden. Het is een hele duidelijke wereld.
Ja.
En in die wereld is een functieomschrijving, dat is een soort van noodzakelijke stap. Je maakt een organigram, dan kijk je, heb ik overal aan gedacht. En dan werk je het uit in functiebeschrijvingen en die moeten dan gewaardeerd worden. Anders weten we niet wat je salaris is.
Ja, precies.
Dus we schrijven het één keer goed op in hoofdlijnen. En dan denken we, klopt die? Ja, hij klopt. En vervolgens gooit iedereen hem in de prullenbak.
Ja, precies. Ja, ja, nou dat zou mooi zijn als we dat nou allemaal zouden doen. Gewoon in de prullenbak gooien. Zo van, nou, leuk dat we dat zo bedacht hebben. Het is allemaal goed geregeld nu en nu gaan we aan de slag.
En nu gaan we aan de slag. En je ziet ook... als je naar functies kijkt, hè? Dus ik heb dan persoonlijk heel veel ervaring met HRM-functies, mm-hmm. met business analyst-functies, projectmanagers-functies. Het lijken hele homogene beroepen, mm-hmm. maar dat zijn het niet. De diversiteit in hoe mensen naar hun eigen rol kijken is zo enorm groot, dat als je in zo'n algemene functie zit, dan maak je er altijd zelf iets van. Het lijkt nooit op wat iemand anders doet.
Nee, nou, maar dat is wel een mooie conclusie. Dat is natuurlijk nog wel een beetje de gedachte van die hokjes op die manier opschrijven en daar weging aan hangen, et cetera. Dat zo van, nou, we hebben dan allemaal dezelfde smaak, zeg maar. En als je werft, dan zoek je precies dat profiel. Terwijl ja, als je dus een sollicitant al voor je neus hebt die nou nog niet eens medewerker is, dan zie je dus ook al die verschillende smaken in feite.
Nou, en daar, bij recruitment, daar gaat het wel heel erg mis in mijn ogen.
Ja, vertel.
Dus zodra je eenmaal binnen bent, dan viert iedereen toch zijn eigen feestje.
Mm-hmm.
Nou, als ik even nog even een zijstapje mag maken. Mm-hmm. Er zit heel veel mindset denken in. Dus
wat bedoel je daarmee?
Ja, ik heb ook heel veel... Ik denk nooit zo na over mijn functie. Bij mij valt er heel veel van mijn bureau af.
Oh. En dat is oké?
Kennelijk.
En wat valt er af dan?
Ja, dingen die ik niet leuk vind.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat maar dat is wel... Dat is dus oké?
Nou, kennelijk hebben we heel veel taken die niet zo zinvol zijn.
Ah, oké.
En ben ik er heel goed in geworden om die van mijn bureau af te laten vallen. Ja. Aan de andere kant heb ik ook meegemaakt dat ik HR-adviseur... Ik ging studeren, bedrijfskunde. Ik dacht, ik moet niet een te moeilijke baan. Dus ik werd even HR-adviseur. En toen bleek ik dus...
Dat vind ik grappig.
Nee, maar goed, ik kwam uit een managersfunctie. Dus voor mij, het voelde een beetje als een stap terug. Maar het bleek dus een hele grote organisatie te zijn waar ik dan HR-adviseur voor was.
Mm-hmm.
Dus dat had ik even zwaar onderschat. Want dat was namelijk een superleuke functie.
Okay.
Zo zie je maar weer. Je moet nooit naar een functietitel kijken.
Nee, dus, nee. En daar inderdaad allemaal beelden bij hebben. Die
ja, dan, precies. Dat ja, echt
ik heb het niet echt als een hele makkelijke baan ervaren, eerlijk gezegd. Wel uitdagend.
Nee, dus... toen bleek ik dus ook aan alle nieuwe medewerkers de CAO te moeten uitleggen.
Ja, ja.
Nou, dat vond ik echt een corvée.
Ja.
En er was een HR-supporter aan mij gekoppeld. Die zag dat en die zei...
Mag ik het
zou je het fijn vinden als ik dat voor je zou doen? Dus, doe jij dat voor mij.
Ja.
En had zij een leuke baan, dan had ik een leuke baan.
Ja,
toen dacht
precies.
ik, nou, dat is toch heerlijk.
Ja. Ja.
En op de een of andere manier waren wij zo in flow daarmee... dat ook niemand onze strobreedte in de weg legde.
Mooi is dat. Ja, dat zou mooi zijn. Want ik ken dat natuurlijk ook, want zo is dit hele balletje eigenlijk gaan rollen. Dat ik ook op die manier ben gaan uitruilen. En ik heb dan nog wel een soort van toestemming gevraagd aan mijn leidinggevende. Omdat ik gewoon echt een taak volledig van mijn bureau liet vallen. Ik dacht, nou, is het toch handig als ze dat weten en daarachter staat.
Ja, daar ben ik eens, ja.
Ja. Ja, dus dat is wel waar ik voor sta. Want heel vaak gebeuren dit soort dingen dus al. Maar dan is er niet de openheid erover. En dus ook niet, er is ook geen consensus over. En ja, dan kan het zomaar ineens voorkomen dat er een nieuwe leidinggevende komt. En die wil weten hoe dat allemaal zit. En die komt daar dan achter. En,
ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want dat soort dingen gebeuren. Ja, toen ik projectmanager werd, dat was na een reorganisatie. Toen was het feest inderdaad voorbij.
Ja, precies. Ja.
Dan moet je weer terug in je hok.
Ja, tenzij je het dus echt hebt afgesproken openlijk.
Inderdaad.
En dan komt het ook ergens te staan. Dat is ook wel prettig eigenlijk. Hè? Dus jouw invulling van jouw functie is het in feite. Dus en ja, ik vind dat we daar veel meer naartoe mogen. Dus dat beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken daarover gaan. Over hoe jij je functie het beste kunt invullen en het beste uit jezelf kunt halen. En uiteindelijk heeft daar de organisatie natuurlijk ook baat bij.
Zeker, zeker.
Dus wat zie jij nou voor je? Heb je een soort stip op de horizon waar je naartoe werkt? Of bekijk je het gewoon per project? Of hoe doe
ik
je
persoonlijk?
Dat? Ja, jij persoonlijk?
Ik heb niet een hele duidelijke stip op de horizon. Tot mijn verbazing vinden hele leuke projecten mij. En dan start ik daarmee en dan denk ik, goh, hoezo ben ik dit nou aan het doen? En dan kom ik er al heel snel achter wat ik daar aan het leren ben. Okay. En denk, oh ja, dit ben ik nu aan het leren. Wat cool. Maar het zijn ook allemaal projecten waarin ik wel echt kwijt kan wat ik zelf allemaal al heb geleerd. Dus ik merk nu ook wel dat ik heel snel dingen aan elkaar verbind. Heel snel kan schakelen. Ik leer enorm graag. Ik doe echt...
Ja, dus dat is wel een mooie. Dus dat leren eigenlijk, dus dat het niet alleen maar gaat over wat je al kunt, hè, in een functieuitoefening of een roluitoefening. Maar ook dat je heel veel kunt leren.
Ik heb gemerkt dat ik al heel veel weet, maar dat heel veel andere mensen ook al heel veel weten. Mm. Dus ik werk eigenlijk voornamelijk met hoogopgeleiden en die zijn allemaal minimaal toch wel naar de HBO geweest of naar de universiteit.
Ja.
Die hebben echt al wel een hele hoop dingen geleerd.
Ja.
En op een gegeven moment komt het er niet meer zo op aan dat je nieuwe dingen leert, maar dat je op een andere manier kijkt.
Oké, ja.
Dus mindset is alles.
Ja.
En mindset bij de medewerker en ook mindset bij de leiding en bij HRM. Mm-hmm. Dus om je een voorbeeld te geven.
Ja, wat voor mindset bedoel je dan? Want dat is zo'n abstract woord. Wat bedoel je concreet?
Mindset is hoe kijk je naar je eigen situatie?
Mm-hmm.
Dus om je een voorbeeld te geven, ik was daar dus bij dat bedrijf. Ik kreeg alle kansen. Ik ging van HRM naar projectmanagement. Mm-hmm. En dus ik was daar wel heel tevreden over.
Ja.
En toch was ik nog heel druk met het feit dat ik geen projecten kreeg die zo groot waren dat er een projectondersteuner op kwam.
Mm.
Daar was ik heel boos over.
Oh.
En totdat er op een gegeven moment zo'n projectondersteuner, wij hadden echt een hele goeie, die zei, kom Jolanda, wij gaan even praten. Waar kan ik jou mee helpen?
Hmm.
Nou, dat wist ik niet.
Oh, is interessant.
Ja, geen idee. Het kwam er eigenlijk op neer dat ik mijn projecten zo lean inricht, dat ik een bepaalde ondersteuning ook gewoon niet nodig had. Maar ik had bedacht van, kennelijk zijn er hele grote en belangrijke projecten.
Oh, die het is meer een soort projecten. Status dingetje.
Nou nee, het was meer zo van, ik mag die grote projecten niet doen.
Hmm. Okay.
En dus omdat zij tegen mij zei, nou Jolanda, wat kan ik voor je doen?
Mm-hmm.
Wij gaan het gewoon voor jou regelen.
Ja.
Toen bleek dus dat ik opeens geen vraag meer had.
Okay.
En dat vond ik zo leerzaam. Dus ik ben die ondersteuner nog steeds dankbaar dat ze die interventie bij mij gedaan heeft.
Okay.
Dus het is ook, hoe kijk je naar je eigen probleem?
Ja, en wat kan je daarin aanraden dan? Want hoe zou je dat even kunnen beschrijven, samenvatten, wat je nou net...
Nou, wat ik zelf doe, is als ik ergens last van heb, dan gooi ik dat... Ja, dan spar ik met andere mensen van, goh, hoe kijk jij hiernaar? En wat ik merk, is dat sparren met andere mensen is heel fijn. Ook naar cursus gaan is heel fijn, opleiden is heel fijn. En als je daar leert dat je ook anders naar een situatie kunt kijken, dan heb je echt een hele goede sessie gehad.
Ja.
Maar hetzelfde geldt ook voor raden van bestuur. En de HR-afdelingen die doen wat de raden van bestuur vraagt. De raad van bestuur zegt, ja, ze zijn niet vitaal. Of ze zijn niet bevlogen.
Mm-hmm.
En dan vinden we iets. Of van de workforce. Mm-hmm. En dan gaan we het ze niet vragen, want we worden al bijvoorbeeld moe van de antwoorden die eruit gaan komen. Uh-huh. Dus we gaan dan starten we een project, Vitaliteit.
Ja, precies. Ja.
Of de vakbonden hebben gezegd van, jullie moeten vitaler.
Ja. Ja,
oké, dan doen we wel een project Vitaliteit.
Ja.
Dus dan ben je niet bezig met...
Aansluiten bij de behoeften.
Aansluiten, inderdaad. Mm-hmm. Met eens kijken van, oké, wat gebeurt daar eigenlijk?
Ja. Ja.
En wat ik ook steeds meer begin te denken is, we hebben niet helemaal toch door dat we echt biologische wezens zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb 10 jaar geleden dacht ik van, nou, rechtsstudie is echt niet voldoende voor als je met mensen en organisaties bezig bent. Want mm-hmm. bij rechten leer je niks over mensen. Hè? Bij rechten leer je
vrij weinig. Ja.
Leer je hoe je moet nadenken.
Ja. En opzoeken is ook belangrijk.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind, toen ik van mijn studie afkwam, dacht ik zo, wat kan ik nou? Oh, ik kan goed denken.
Ja.
Nou, dus check. Ja. Dus maar goed, ik ging bedrijfskunde doen en ik heb mijn eindscriptie geschreven over het effect van onbewuste processen in de organisatie op het lerend vermogen in de organisatie.
Oh, niet nou. Echt juridisch.
Nee, dit was bedrijfskunde.
Oh, dat was bedrijfskunde.
Ik was bedrijfskunde gaan doen, okay. Omdat ik dacht, ik kom tekort.
Ja, precies.
Ik vind er van alles van, maar ik heb eigenlijk...
Ik was even het tussenstapje vergeten.
Ik heb eigenlijk geen taal en ik weet zeker dat ik gelijk heb, maar ik laat me iedere keer wegblazen. Mm. Dus toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren in Nijmegen.
Ja.
Wat een hele goede bedrijfskundeopleiding is voor HRM'ers, omdat zij, daar leer je ook statistiek en financiën en marketing, maar je leert daar ook van, hoe maak je die mensen in de organisatie nou maximaal productief.
Okay.
Dus maar goed, scriptie geschreven. Ik was helemaal trots. Ik was voorbereid op hele hoogdravende aanbevelingen.
Mm-hmm.
Hè, want ik had het over onbewuste processen. Ik vond het echt super stoer van mezelf. En toen bleken mijn aanbevelingen echt gewoon een soort van les 1 personeelshandboek te zijn.
Oh.
Daar ben ik drie dagen van in de war geweest. Van, is het leven echt zo simpel?
Mm-hmm.
Ja, het was zo simpel. Maar goed, wat ik wilde vertellen is, ik moest mijn scriptie verdedigen bij mijn scriptiebegeleider en bij een andere docent, professor, excuseer.
Ja.
En die zei tegen mij, ja, jij had natuurlijk psychologie eigenlijk willen studeren.
Mm.
En daar was ik echt van in de war. Toen zei ik, ik vind psychologie wel heel interessant.
Ja.
En toen gaf hij mij een 7.
Okay.
En later dacht ik, dat vond ik zo'n rare interventie. Ja, maar het zou toch echt heel fijn zijn als we wat meer psychologische inzichten zouden toepassen op de workforce in organisaties. Want de kennis ligt op straat.
Mm-hmm.
Alles is al bekend.
Ja.
Het enige wat je hoeft te doen...
Is het verbinden.
Is de kennis verbinden met de mensen die je hebt.
Ja.
Dus toen dacht ik, oh, dat is dus waar we zijn. We vinden dat psychologie een ander onderwerp is.
Ja.
Dan HR.
Mm-hmm.
En we vinden dus ook...
En dan bedrijfskunde.
Ja, en dat... Ja, en dat biologie is ook een ander onderwerp.
Ja.
We
hebben natuurlijk wel wat meer dingen gescheiden van elkaar. Hè? Dus lichaam en geest bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dus daar heb je toch ook aparte dokters voor.
Ja, precies. Maar
dat is natuurlijk in feite hetzelfde op een ander terrein.
Exact.
Ja.
En die geest zit ook in een lichaam met biologische behoeften.
Ja, precies.
Daarom is dat nieuwe werken zo fijn.
Ja.
Dan kan je wat meer naar jezelf luisteren.
Ja, snap ik. Ja.
Ja.
Ja, dus. En heb je ook voor jouw gevoel nog een soort van uitbraakmoment gehad ergens in jouw carrière? Of is dat gewoon, ben je eigenlijk elke keer gewoon van het een in het ander gestapt, gevraagd?
En met uitbraak bedoel je?
Nou, dat je even ergens moeite voor moest doen.
Ja, joh.
Jezelf binnenste buiten keren. Sparren met iemand.
Alleen maar moeite.
Coaching inroepen. Ik noem maar wat.
Ja. Ja, ik heb bij heel veel bedrijven gewerkt. Heel veel verschillende organisaties gezien. Heel vaak tegen mezelf aangelopen.
Ja.
Ook geleerd met wie ik wel heel goed kan en wie er blij van mij wordt en vice versa en wie niet. Op een gegeven moment gedacht, oh, ik zie toch wel bepaalde patronen bij mezelf.
Mm.
Misschien moet ik wel een beetje aan mezelf gaan werken.
Mm. Dus reflectievermogen, daar ben je eigenlijk al wel heel erg mee bezig geweest al die tijd. Want leren met wie je best omgaat, dat vraagt natuurlijk wel een bepaalde bewustwording. Ik dacht zelf altijd dat iedereen dat deed, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Ik doe dat ook vanzelf. Ik noem het helikopteren. Dus even een beetje boven mezelf hangen om te kijken van wat leer ik hier nou uit? Wacht even, hier gaat iets niet lekker. Want dat zijn natuurlijk wel de leermomenten als het niet zo lekker gaat. Maar dat jij eigenlijk ook van nature dus, begrijp ik.
Nou nee, niet van nature. Dat is mij veel overkomen.
Okay.
En dan word ik aangenomen door een sterke man. Mm. En toen waren dat toch allemaal mannen.
Ja.
En dat ging helemaal goed. En dan komt er een reorganisatie. En dan kom ik te hangen onder iemand financieels of iemand beheersmatigs. Mm. En die trekt mij dan niet. En ik ook niet. En dan...
Nee, het is vaak wel wederzijds. Hè?
Altijd wederzijds. Altijd wederzijds.
Niet mensen geven niet altijd toe, maar...
Dus dat al snappen, dat wederzijds is.
En dat het niet persoonlijk is, is ook wel fijn.
En dat het niet persoonlijk is.
Ja.
En op een gegeven moment ga je denken, wat gebeurt daar nou?
Mm-hmm. Nou, dat ben jij gaan denken.
Ja.
Ja.
Van,
niet iedereen bedenkt dat, hoor.
Nee, maar op een gegeven moment heb je ook niet veel keus. Als je denkt dat het leven je de hele tijd overkomt,
mm-hmm.
dan...
Dan heb je misschien wel wat te doen. Ja.
En ik moet zeggen, toen ik uiteindelijk ben ik voor mezelf gaan werken. Ik heb eigenlijk in de eerste 2 jaar heb ik 50.000 euro in mijn eigen opleiding gestoken.
Mm,
voor achterstallig. Ik dacht, nou, ik ga nu echt heel veel stappen zetten.
Zo.
Allemaal opleidingen die zo'n bedrijf niet in jou...
Nee, want dat lag niet in de lijn van de...
Lag niet in de lijn,
precies.
Nee. En,
Ja, dat vind ik ook zo jammer, dat heel vaak alleen maar geïnvesteerd wordt in wat er dan voor dat bedrijf op dat moment ook nodig is. Terwijl, soms weet je ook helemaal niet waar dat naartoe gaat. En bedrijven, de hele markt is zo ontzettend in verandering. Dus bedrijven moeten ook in verandering zijn. Dus het kan zomaar zijn dat je dus investeert in iemand die voelt, hé, ik wil die kant op. En dat wel heel nuttig blijkt te zijn voor het bedrijf. Een soort vooruitziende blik.
Maar daar gebeuren wel goede dingen, toch? Want ik hoor steeds meer dat mensen persoonlijke ontwikkelbudgetten hebben.
Ja, dat is wel een fijne ontwikkeling, zeker. Dat vind ik ook wel een mooie. Maar wat ik wel gezien heb, is in die coronacrisis... dat sommige organisaties eigenlijk ook meteen de kraan van ontwikkeling en opleiding hebben dichtgedraaid. Dus zodra er het idee van spanning komt van hoe, dan wordt daar als eerste aan gedraaid. Nou, dat vind ik zelf vrij onbegrijpelijk. Want dan denk ik, je bedrijf bestaat uit mensen en je bent erbij gebaat dat ze zich ontwikkelen. Dus waarom zou je dat stop willen zetten?
Ja, als je dat soort dingen zegt, dan gaat er echt komen er zoveel gedachten in.
Trek ik een laagje open?
Ja, trek je zo'n laag open. Ik denk dat...
heb ik ook altijd, ja.
Ja, daarom, precies.
Dat ken ik wel.
Dus... Ik denk oprecht dat de hele HR-afdeling echt een been bij te trekken heeft. Dus je ziet heel veel positieve ontwikkelingen. Dus op verschillende plekken zie je al hele interessante dingen gebeuren.
Mm-hmm.
Maar voor het overgrote deel leeft HR nog in de vorige eeuw. En je kunt zoveel meer uit mensen halen als je uit je instrumentenbandje stapt.
Mm-hmm.
En kijkt, wat heeft dat systeem nu nodig?
Ja, nou, ik snap wat je zegt. En ik heb natuurlijk zelf in die positie gezeten, heel vaak.
Ik ook. Ja, joh.
En ook als interimmer, dus dan zit je er wat losser, zeg maar, in. Dus dan, ik kon dan beter kijken, eigenlijk. En wat ik wel heel vaak zag, is dat er gewoon eigenlijk best wel veel lef nodig is om los te komen van dat hele instrumentarium en van het... van het functieprofielen huis en het salarisschalen gebeuren en de beoordelingscyclus. Want het is een en al instrument natuurlijk, hè, binnen het vakgebied. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus als je dus gaat tornen aan het hokje en er een puzzelstukje van wil maken... menig HR-adviseur of manager zegt, ja, goed idee. En vervolgens als het gaat over concreet worden, dan vinden ze het ineens doodeng. Want het trekt alles omver eigenlijk. Hè? Dus het hele functiehuis, wat doen we daar dan mee? Houden we dat dan wel zo? En hoe zit het dan met wegingen, met functiewaarderingen, met beloningen, met beoordelingen? Nou, daar zijn helemaal geen antwoorden op nog.
Nou, dat ben ik echt niet met je eens, dat daar geen antwoorden op zijn.
Nou, die mensen hebben daar geen antwoorden op, laat ik het zo zeggen. Dus dat is meer de uitdaging.
Nou ja, en er is niks mis met een instrument.
Nee. Instrumenten zijn fijn. Het is wel fijn dat het voor je werkt ook.
Ja, en Peter Drucker die zei al van een professional vindt niks leuker dan een diagnose maken van een situatie, daar een instrument bij pakken en dat instrument dan uitvoeren. Dan denk ik, ja precies.
Ja.
Dus instrumenten zijn fijn.
Ja.
Best practices zijn fijn. Het is alleen niet fijn dat zodra het instrument er is, dan is dat het.
Ja, ja precies. Dat en is dan de enige mogelijkheid.
Ja, en ja. De enige mogelijkheid. En dan stoppen we met denken.
Ja.
En ik heb ze zelf ook geïmplementeerd. Wat dat betreft, ik was er zelf ook onderdeel van. Ja. Maar het heeft ook wel gemaakt dat je gewoon van dichtbij hebt meegemaakt hoe dat dan werkt. Mm-hmm. Dat gaat met de instrumenten en ook met de woorden.
Mm.
Dus opeens vinden we dat, eerst vonden we dat mensen tevreden moesten zijn. Toen moesten ze betrokken zijn.
Ja.
Toen moesten ze bevlogen zijn. En bevlogen is dan, dat is dan een woord wat uit een medewerker tevredenheidsonderzoek voortkomt. Mm. En dan vinden we dat ze bevlogen moeten zijn. En dan dat woord heeft dan opeens geen betekenis meer.
Mm.
We denken er niet meer over na. Nee.
En dat dat dan voor iedereen iets anders betekent, dat weten we dan ook niet dus.
Nee, we komen niet verder dan iedereen moet bevlogen zijn.
Ja.
En dan zeg ik, ja, bevlogen is een soort van tweerichtingsverkeer, toch? Nee, ja. We komen niet verder. Dus het voornaamste probleem is, je maakt de instrument en dat is het dan.
Mm.
En daar houden we aan vast.
Ja, nou ja, bij het vasthouden gaat het eigenlijk mis.
En daar gaat het mis.
Dat is natuurlijk met het hokje ook zo. Zodra je daar heel erg aan vast gaat houden. En mensen gaan er vaak aan vasthouden als er veel angst en onzekerheid heerst.
Ja.
Zowel in de organisatie als misschien wel buiten ook. Hè. Ik bedoel, de hele coronacrisis heeft natuurlijk ook nogal wat aan het wankelen gebracht. Zie je ook dat mensen dan, de een die wil juist de vrijheid opzoeken en de ander gaat juist het hokje vasthouden. Van ja, maar dit is wat ik hier te doen heb. En dus daar wordt heel verschillend op gereageerd, afhankelijk van hoe je het allemaal ervaart.
Maar als een hokje helpt, dan is dat ook voor die persoon dan toch fijn?
Ja, zeker. Nee, dus ik ben ook helemaal niet anti-kaders.
Nee, inderdaad. Want
een puzzelstukje heeft ook randen.
Ja.
Dus ik ben helemaal niet anti-kaders. Kaders zijn heel belangrijk zelfs voor de veiligheid.
Ja.
Dus als je kinderen loslaat op een veld en je zegt van je mag overal heen, dan gaan ze niet zo ver. Als je zegt daar is het hek, dan gaan ze tot het randje. Dat is heel interessant. Er zijn onderzoeken over gedaan.
Wat leuk.
Ja, prachtig toch? En dan denk ik, ja, dat is dus de kaders. De randjes worden altijd opgezocht. Dus je hebt zeker wel kaders te geven. Alleen, het zou fijn zijn als we wat flexibeler zijn. Dus dan wat je van tevoren bedacht had, in theorie. Nog voordat je die ene medewerker kende. Dus dat is in ieder geval mijn standpunt. En ik ben wel even benieuwd vanuit jouw visie en wat je net allemaal verteld hebt. Of je een tip hebt aan HR-professionals, die spreek je volgens mij vooral aan. Daar moet het anders in jouw ogen. Dus wat heb je een tip waar ze kunnen beginnen?
Nou ja, ik ben inderdaad heel erg op zoek geweest naar wat vind ik dan en waar zit het beginnetje?
Nou, dat is mooi. Dan heb je vast een antwoord.
Ik heb heel lang gedacht, HR is dood. Daar moeten we outsourcen nooit meer over hebben. Echt waar. Want instrumenten, zo'n strakke toepassing van instrument kun je gewoon outsourcen, automatiseren.
Ja. Ja.
Hè, dus ik denk, dat is een leuke vraag van jou. Wat is mijn tip aan de HRM'ers? Ik denk dat mijn voornaamste tip is van, ik denk dat ik heb er twee. De ene is, ga mensen eens vragen.
Ja.
Wat ze nodig hebben. Dus
ga in gesprek.
Ja. Ik ben echt full swing projectmanager. Ik voel me het meest thuis in de rol van projectmanager, verandermanager eigenlijk.
Ja.
Maar ik ben parallel, ben ik ook mijn master skills op het gebied van teamcoaching aan het onderhouden. En daar leer ik iedere keer, vraag het aan het team.
Ja.
Beslis niks zelf. Vraag het aan het team. Ja. Vraag het iedere keer weer.
Ja.
Als we een vraag hebben, vraag het aan het team.
Ja.
Dus en het is zo moeilijk om dat te automatiseren. Mm. Want je hebt steeds de neiging om voor andere mensen te beslissen.
Ja.
En het beter te weten. En te denken dat jouw analyse de beste is.
Ja.
En iedere keer weer word ik... Ik zit echt...
Nou, dus de tip is eigenlijk om daar los van te komen.
Ja, ik ben al 5 jaar in opleiding. Ja. En nog steeds
is die
heb ik het niet geautomatiseerd. Ja. Of hoe heet dat? Geïntegreerd.
Ja, geïntegreerd.
Geïntegreerd. Ja. Dus het is ongelooflijk moeilijk om erop te vertrouwen dat het antwoord in de groep zit.
Ja, precies. Ja, ja, en ik, dat vind ik een hele mooie tip. Want dat sluit heel erg aan ook bij hoe ik het zelf zie. En dat is ook waarom ik graag plenair dit gesprek, dus teamsessies, waarbij het over van hokjes naar puzzelstukjes gaat. En waar wel energie zit en waar niet. En hoe dat met elkaar op te lossen valt. Hè, waardoor je ook veel meer samen krijgt. Dat gesprek, dat vond misschien één op één wel plaats, maar nooit plenair. Dus, dus dat is in feite ook, leg het in het team. Hè? Dit is wat er allemaal is. En dat ligt dan dus op tafel, met elkaar.
Exact. En weet je wat het is in mijn wereld, die informatievoorzieningwereld? Mm. Die hebben geen vragen. Dus echt heel ontnuchterend altijd. Die vragen allemaal hebben ze aan mij gevraagd. Wat doe je eigenlijk?
Okay.
Toen ik nog HRM'er was, hè, als projectmanager begrijpen ze me wel. Ja, maar toen ik nog HRM'er was, zeiden ze, wat doe je eigenlijk?
We hebben een beetje herrie op de achtergrond. Dus ik hoop dat het niet al te storend werkt. Maar er wordt hier gebouwd rond Systemiet Utrecht. Dus dat heb ik niet in de hand.
Oh ja, ik hoor het inderdaad.
Ja, het is maar, heel hoorbaar. Ja, hopelijk zijn wij ook nog hoorbaar.
Ja, inderdaad. Maar het gevolg daarvan is dus... Ja. Dat zij geen vraag hebben.
Ja.
Zij zijn onbewust onbekwaam op gedrag.
Ja.
Dus er zijn heel veel werkmethoden waar ongelooflijk goed over na is gedacht. Dat hele Scrum Agile zit echt, als je er psychologisch naar kijkt, als een dijk in elkaar.
Ja.
Dus zij volgen dat. En zij zijn onbewust onbekwaam op gedrag. Vinden dat ook gewoon vervelend. Soft skills, daar houden ze niet van. Ga weg.
Ja.
Dus zij komen niet om hulp vragen. Ze hebben wel last van het functiewaarderingssysteem.
Ja, precies. Ja.
Maar zij vinden jou zo niet relevant als HRM'er.
Ja.
dat ze ook geen vraag hebben. En hoe gaaf zou het nou zijn als HR daar al hun kennis en hun wijsheid en hun coachvaardigheden en hun aansluitmogelijkheden, als ze die daar gewoon zouden gaan brengen.
Ja, dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn.
Ja, mag dan ook wel ontvangen worden natuurlijk. Dus dat is wel een belangrijke.
Ja, maar zij hebben geen... Ik denk echt dat
HR... Ja, je kan wel prikkelen tot een vraag hebben. Toch stiekem wel een vraag hebben.
Ik denk dat HR de brug heeft te slaan.
Mm-hmm. Want, naar de business.
Ik kan alleen maar praten voor informatievoorziening. Mm-hmm. Want daar zit mijn expertise. En ik denk oprecht dat HR heel veel te brengen heeft. Maar... je kunt zeggen van je moet niemand gaan helpen die geen hulpvraag heeft.
En
zij hebben geen hulpvraag, maar ze hebben wel last van je.
Ja, ja.
Nou, ga daar eens naar vragen.
Ja, precies. Ja, ja, dat vraagt wel een hoop moed. Vragen naar waar je last van hebt.
Ja, dat
hebt,
vinden we niet fijn bij HR, hè? Nee.
Nou ja, ik denk dat daar eigenlijk misschien wel voornamelijk de kentering mag plaatsvinden. Dat we het meer over moeilijke onderwerpen mogen hebben.
Ja, en mag ik een andere tip geven?
Ja.
De andere tip is wat je ziet, is dat teams is de nieuwe norm. Dus organisaties worden steeds meer in teams opgedeeld. Mm-hmm. En dat betekent dat het wat en het hoe, wat vroeger van de manager kwam, dat ligt nu in het team.
Mm-hmm. Okay. Yeah.
Dus er staat ontzettend veel behoefte aan resource, aan resource managers. Yeah. En de primaire taak van een resource manager is kijken naar... dus je moet je voorstellen, dus een resource manager is verantwoordelijk voor...
Ik vind het wel een rot woord, sorry hoor.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind, je hebt helemaal
gelijk. Ik weet wat het inhoudt, maar gelukkig. Maar ik vind het echt een rot woord. Want ik wil eigenlijk helemaal af van de hele HR, de R-kant dan van. Human, hartstikke mooi. Maar human capital vind ik een stuk mooier dan human resources. Ja,
ik vind human resource ook
zo... Dus een resource manager.
Mm. Ja. Okay, je hebt helemaal gelijk. Ik ben het zo met je eens. Ook
maar goed, de inhoud is daarentegen wel interessant. En in die rol weet je ook veel beter wat er speelt. En ga je echt in gesprek en kan je daarop aansluiten.
Nou, het punt dat ik wil maken is, aan de ene kant voelt dat als voor een oud traditionele manager als een uitgeklede functie, want hij is niet meer het doorgeefluik van de informatie, hij zeg niet meer wat de mensen moeten doen. Maar wat die manager te doen heeft, is voor het team zorgen. Heb ik er genoeg? Kunnen ze wat ze moeten kunnen?
Ja.
Zijn ze blij? Stromen ze door?
Ja,
zijn ze ziek? En dat vraagt heel veel zelfvertrouwen om die rol heel goed uit te kunnen oefenen. En je moet dus het vermogen hebben om zoveel zelfvertrouwen te hebben dat je naast het team kunt gaan staan. In plaats van naar boven.
Maar dan zeg je eigenlijk dus dat de traditionele HR veel meer in de managementrol...
Ik denk dat dat een hele interessante functie is voor HRM'ers.
Ja.
En ik denk dat als ze een tijdje zo'n rol uitoefenen, dat ze dan ook wel weten hoe ze vanuit HR kunnen bijdragen.
Ja,
dus ga eens een jaar zo'n rol, ga het eens doen.
Ja, nou, interessante tip. Gezien de tijd wil ik een beetje richting afronding gaan. En ik vraag altijd aan mijn gasten wat er blijft plakken van dit gesprek. Dus dat wil ik ook aan jou vragen. Wat neem je mee?
Hoe heerlijk het is om over dit soort dingen te praten en om te kijken hoe kan het anders, in plaats van zelf maar in je eigen hoofd te blijven rondcirkelen.
Ja.
Van ik vind er iets van. En ik vind het heel leuk om met jou hierover te praten.
Ja, nou, dat vonden we vorige keer in het voorgesprekje ook al.
Ja.
Dus daarop zit je hier. Ja, ik stel die vraag ook altijd even aan mezelf. En ik vond hem wel, wat wel tot mijn verbeelding spreekt, is mensen in je team uitnodigen die heel graag iets willen, maar dat nog net niet helemaal kunnen. Dus dat zou heel mooi zijn als we zo allemaal kijken en handelen. Dus dat is heel uitnodigend, denk ik ook, en heel erg stimulerend van ontwikkeling en groei. Dus, en vooral richten op die energie. En ik vind dat persoonlijk dat echt nog te weinig gebeurt. Dus dat...
Energie is alles.
Energie is alles. Nou, dat is een mooi einde. Dank je wel, Jolanda.
Dank jou.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.